Allemaal een goede morgen. Hartelijk welkom in deze dienst van Evangelie Gemeente de Oase. 30 april, dit is de dag die de Heer heeft gemaakt. Een bijzonder welkom aan onze gastspreker die van heel ver gekomen is, vanuit Amersfoort, Paul van der Laan, begeleid door zijn echtgenote. En we gaan beginnen met de paaskaas aan te steken. Deze kaas hebben we niet nodig voor licht, want we hebben hier heel veel licht. Maar als we het flakkerende vlammetje zien, dan bedenken we, God heeft gezegd, er zij licht. En heeft het licht laten schijnen van Jezus Christus, onze Heer, in ons leven. En in zijn licht zien we het licht. Mag ik u voorgaan in gebed? Vader in de hemel, we danken u wel dat we hier bij elkaar mogen zijn. Dat we bij elkaar mogen komen in de naam van uw Zoon, onze Heer Jezus Christus. En voor alles willen we bidden om de komst, de hulp, de bijstand van uw Heilige Geest. Beziel en begeestig ons met uw geest, met uw liefde. En open onze harten voor u, voor uw woord, voor elkaar. En aanvaard ook onze lof en dank in ons lied en in ons gebed. En u weet ook hoe een ieder gekomen is. Met zorgen, met ziekte, met schuld. Maar al dit alles willen we bij u neerleggen, want u bent groter dan onze zorgen, u bent groter dan onze vragen. Draag ons ook door deze dag heen en geef dat we in de ontmoeting met u verkwikt en kracht krijgen om lichtend licht te zijn als we weer uit elkaar gaan. Amen. We luisteren nu naar de prediking en die zal Paul van der Laan brengen met de titel Jezus, Koning der Koningen.
Goedemorgen. Fijn dat u er allemaal weer bent. En het is al genoemd, Jezus Koning der Koningen. Dat is de titel. We gaan daar direct ook de uitgangstekst uit Openbaringen 19 overlezen. Maar het is natuurlijk een periode waarin we met name over het koningschap weer bepaald worden. Afgelopen donderdag hebben we Koningsdag gevierd. We vieren ook in een iets langere periode die volgens mij nog bezig is, het 10-jarig koningschap van onze koning, Willem-Alexander. En ik geloof dat het 6 mei is, dus aanstaande zaterdag, de kroning van King Charles. Dat wordt natuurlijk ook weer een hele bijzondere, want de kroning van de koning of koningin in Engeland, dat is misschien toch wel de meest bijzondere, in ieder geval de meest traditionele. En die heeft niemand van ons, denk ik, bewust meegemaakt. Ik was toen maar net 1 jaar, geloof ik, toen dat de laatste keer plaatsvond. Hoe dan ook, het gaf me inspiratie om te denken over het koningschap van Jezus zelf. Dit is die uitgangstekst waar ik het al met u over had, uit Openbaringen 19. Het gaat eigenlijk vooral over het laatste stukje. Maar ik wil toch even voor de context het geheel lezen. Uiteraard, als we Openbaringen lezen en als we het over het koningschap hebben, hebben we het over de toekomst. Wanneer Jezus echt op aarde als koning zal heersen, daar gaat dit ook over. Openbaringen 19, als het koningschap aanvangt. Tegelijkertijd is het ook relevant voor ons vandaag. Want Jezus heerst ook al als koning over ons. In zijn koninkrijk vanaf zijn komst is baan gebroken en krijgt gestalte in de gemeente. En de gemeente, dat is niet zomaar een onzijdig begrip, dat zijn wij, dat zijn mensen. Zo, dat koningschap is er al. Als we het hebben over het koninkrijk, dan kijk ik naar de toekomst. Maar we kijken ook naar vandaag, waar Jezus zijn koningschap heeft. Openbaringen 19, als dan alle volkeren optrekken en de wereld onder het juk van de antichrist zucht, dan ziet Johannes dit prachtige visioen. En ik zag de hemel geopend en zie, een wit paard. En hij die daarop zat wordt genoemd getrouw en waarachtig. En hij velt vonnis en voert oorlog in gerechtigheid. En zijn ogen waren een vuurvlam. En op zijn hoofd waren vele kronen. En hij droeg een geschreven naam die niemand weet dan hij zelf. En hij was bekleed met een kleed dat in bloed geverfd was. En zijn naam is genoemd het woord Gods. En de heerscharen die in de hemel zijn, volgden hem op witte paarden. De rest van de tekst is vanwege de conversie naar open office een beetje weggevallen. En dat lees ik met u op. Begin weer even. En de heerscharen die in de hemel zijn, volgden hem op witte paarden, gehuld in wit en smetteloos fijn linnen. En uit zijn mond komt een scherp zwaard om daarmee de heidenen te slaan. En hij zelf zal hen hoeden met een ijzeren staf. En hij zelf treedt de persbak van de wijn, de gramschap van de troon des Almachtigen. En nu komt het. En hij heeft op zijn kleed en op zijn dij geschreven de naam. Koning der koningen en heren der heren. Dit is vanwege die koning, de koning, heer der heren. Voor dit keer, de andere teksten zullen wel uit de nieuwe vertaling zijn. Uit de NBG-vertaling. Maar dat terzijde. Ik heb dit ook expliciet even in zijn geheel gelezen. Omdat die opening die hier staat, dat witte paard, dat heeft een interessante historische context ook. In 1898 kwam keizer Wilhelm II van Duitsland een bezoek brengen aan Israël, dat in die periode nog onder Turkse macht stond, Turkse regering onder de Turken was. En hij stond erop dat hij met een wit paard Jeruzalem binnen mocht trekken. En ongetwijfeld zal hij die tekst uit, deze tekst uit Openbaringen kennen. Van dat hij op een wit paard kwam. En eigenlijk is daar niet helemaal zonder reden, denk ik, zeker als christen, heel veel kritiek op gekomen. Ook zelfs vanuit, met name ook vanuit Engeland. Wat verbeeldt die man zich wel? De koning der koningen wilde hij eigenlijk zeggen. Ik ben keizer en ik kom hier binnen. En niet zo heel lang daarna, kleine 20 jaar, werd Israël veroverd door de Engelsen. En er is nog een tijd van een Britse overheersing geweest. Niet zo heel lang. En die verovering die stond onder leiding van generaal Edmund Allenby. En Allenby die was een overtuigd christen zelf. En hij wist natuurlijk van het verhaal, moet hij geweten hebben, van keizer Wilhelm. Op een gegeven moment was Jeruzalem veroverd, Israël veroverd. En zou hij binnentrekken. En er was natuurlijk al wat spanning, wat gaat hij doen? En normaal, zeker als men een overwinning in die tijd vierde, kwam men niet altijd op een wit paard. Dat zou zelfs zeer ongebruikelijk zijn. Maar men kwam in ieder geval te paard binnen. Maar hij zei, I know of a man who will enter Jerusalem on a white horse. And it's not gonna be me. En hij koos ervoor, Allenby, om lopend de Jaffa-poort binnen te trekken. Het plaatje misschien al gezien. Hier komt hij, voor degene die hem kennen, op 11 december 1917 komt hij binnen. Ik weet van iemand, even naar het Nederlands toe, die op een paard Jeruzalem zal binnentrekken. En ik zal het niet zijn. Als een erkenning daarvan, en denk ik een passende erkenning, trok hij Jeruzalem binnen. Paul de Voor had hij ook nog iets bijzonders meegemaakt. Ik noem het even als een zijpaadje, maar ik vind het toch wel te mooi een verhaal, dat ook een historisch verhaal is, om niet te vermelden. Hij was als christen natuurlijk erg bezorgd dat hij de heiligdommen, of de heilige plaatsen in Jeruzalem zou beschadigen tijdens de verovering ervan. En hij bad erover. En iemand die zond hem een tekst toe uit Jesaja. En eigenlijk in het Engels is het nog beter, maar ik zal u ook de Nederlandse tekst geven hoor. In Jesaja 31 vers 5 uit de King James vertaling. Deze tekst kreeg u zo in het Engels toegezonden. As birds flying, so will the Lord of hosts defend Jerusalem. Defending also, he will deliver it. And passing over, he will preserve it. En NBG is het als volgt. Als vliegende vogels, zo zal de Heere der Heerscharen Jeruzalem beschutten. Beschuttend redden en sparend bevrijden. En Hij interpreteerde dat toen zo, hè, die vliegende vogels, dat hij al zijn beschikbare vliegtuigen over Jeruzalem liet vliegen en pamfletten liet uitgooien, in het Arabisch gesteld, met dringende oproep om zich over te geven, zodat ook de stad gespaard zou worden. En in het Arabisch betekent zijn naam Allenby, want er stond onder Allenby, Allah zoon. Allah bi, bij. In ieder geval, zo werd het opgevat. En dat was een reden dat men Jeruzalem, zonder daarvoor over te strijden, overgaf. En men zich overgaf aan de Engelsen. En zo trad hij Jeruzalem binnen. Maar de Bijbel spreekt inderdaad over die dag, hè, van de engelen al spraken toen Jezus naar de hemel ging. Eens zal hij terugkomen. En zo komt hij terug. Op een witte wolk. En we zien hier, Jezus ziet met al die heerscharen bijna als een soort witte wolk uit de hemel komen. Dat is in ieder geval het bijzondere. Nou, even over die titel, Koning der Koningen. John heeft er al iets over genoemd. Ik heb gemerkt dat niet altijd, nogmaals, doorwege de conversie staat niet altijd alles er helemaal op. Dus ik moet het af en toe een beetje aanvullen. Maar goed, wat zeg je? Het houdt het wel spannend, hè? Zo is dat. Zo is het. Dus dan weet u dat alvast. Nou, die uitdrukking die wordt inderdaad 6 keer in de schrift gebruikt. En 3 keer wordt die toegepast, hoewel je zou kunnen zeggen dat een van die 3 op God zelf is. En, we hebben al de tekst uit Openbaringen 19 gelezen. Dan is er ook nog de tekst uit Openbaringen 17, die ook over die terugkomst gaat. En dan is er nog een tekst in 1 Timotheus 6, vers 15. Die zullen we later bespreken. En die andere 3 keer is uit het Oude Testament. En die verwijzen naar de koningen Artaxerxes uit Perzië en Nebukadnezar uit Babylon. Die hadden ook al de titel, inderdaad, een titel in de oudheid van koning der koning, eigenlijk meer bedoeld als een soort alleenheerser die de bestaande koningen had overwonnen. En dus alleenheerser was over de, zeg maar, bekende wereld. In die zin is er nooit effectief een koning der koningen geweest. Want eigenlijk zou het moeten verwijzen iemand die alleenheerser is over de hele aarde. En het Romeinse Rijk kwam dichtbij, maar waren er ook nog genoeg gebieden waar de keizer van Rome geen heerser over was. Maar eigenlijk wilden ze dat toch vooral benadrukken. Een koning is iemand die absolute heerschappij heeft over heel zijn rijk. En in het geval van Jezus kunnen we ook uit deze tekst, maar ook uit andere, concluderen. Dan is hij effectief de koning over heel de aarde, sterker nog over heel zijn schepping. Hij is de heerser, de absolute heerser over iedereen. Die oppermachtig zal regeren. Er is geen macht, geen koning en geen heer die hem kan weerstaan en kan winnen. We hebben die vaak, als die titel ook in het genoemd wordt, ook in het Nieuwe Testament, dan staat er koning der koningen en heer der heren. Dat heer der heren kan uiteraard slaan op gewoon een heer, zoals die heerser was over zijn slaven en zijn bezittingen. Dat was niet zomaar van meneer, die iedereen is, maar een heer, dat was echt iemand die toch wel een soort macht had over anderen. Maar dan was Jezus de heer van alle heren. Maar het kan nog een andere betekenis hebben in dit geval, want de titel kurios, die hier gebruikt wordt in het Grieks, die werd met name gebruikt voor de keizer. Caesar is heer. Dat moest je beleiden van de Romeinen. Als je dat niet beleidt, dat de Caesar heer was, dan erkende je dus zijn heerschappij niet. Maar Jezus is een heer ook over de curios van alle curioi. Dus hij is ook heer over de keizers. Dus dan is het bijna een overtreffende trap. Koning der koningen en keizer der keizers. De heer daarvan. Dus in ieder geval, dat is wat deze titel gebruikt. in inhoud. Dat je koning de koningen, de absolute heerser van alles. En ik moest nog even denken aan Elvis Presley. Die werd ook wel koning genoemd, dus er zijn er heel wat koningen. Elvis Presley dan voor ons extra interessant, omdat hij in een Pinkse gemeente opgegroeid is. En hij heeft ook heel wat gospel toen nog LP's uitgebracht. Zijn broer zei altijd, er is een anointing, er is een salving als hij deze dingen zit. Nou ja goed, daar kun je over twisten. Maar hij werd ook wel de king genoemd. Eigenlijk King of Rock of Rock and Roll natuurlijk. Maar eens riep tijdens een concert, als je op YouTube gaat, kun je dat fragment nog terug horen. En dan riep iemand, Elvis, you are the king. Elvis, jij bent koning. En toen keek Elvis hem aan en hij zei, I'm not the king. Jesus is king. I'm just an entertainer. Dus die wist in ieder geval heel goed zijn rol. Niet zo vermetel als keizer Wilhelm. Die zei, er is uiteindelijk maar één echte koning. Dus iedereen kan je koning noemen. En sommigen zijn ook wel koning. Maar er is maar één echte koning. En dat is Jezus Christus. In ieder geval, daar ging ik over nadenken. In hoeverre is dan dat koningschap van de koning der koningen, hè, hij heeft ook dat beeld wat we hier hebben gezien van al die kronen die hij draagt, hè, dat beeld het ook al uit. In hoeverre onderscheidt zich dat van de koninkrijken zoals wij dat vandaag aan de dag kennen? Daar heb ik even drie kernelementen uitgehaald die ik met u zou willen bespreken, ook aan de hand van een aantal teksten die dat ondersteunen. In ieder geval, wat natuurlijk heel bijzonder is, is de relatie die wij met Jezus hebben. Zeker als je dat vergelijkt met koningen zoals die altijd bestaan hebben. Mag ik eens vragen, heeft iemand van ons wel eens de koning van Nederland, heb ik er dan over, of de koningin, ontmoet? Ja. Oké. Ja, prima. Prima, in ieder geval duidelijk dat u die relatie heeft. Voor we helemaal ons verliezen in de duiven. In ieder geval, toch niet zo, hè? Misschien wel eens gezien. Wie heeft wel eens de koning in levende lijven van dichtbij gezien? Ja, dan mag ik ook maar mijn hand opsteken. Sorry? Dichtbij gezien, ja, maar niet een hand gegeven. Dat was nog koningin Beatrix toen de tijd. Wij waren speciaal uitgenodigd om als vertegenwoordigers van het volk bij de opening van de Staten-Generaal te zijn. En toen passeerde ze ons zo en ze knikte vriendelijk naar ons. Dat was het dan ook. In ieder geval, er zijn natuurlijk wel ook genoeg anderen. Deze week ook weer, ik weet niet of je beelden gezien hebt van Koningsdag. Maar allerlei handjes gegeven, selfies. Dat is al heel wat, hè. Dat zeggen sommige mensen ook, iemand ook die geïnterviewd werd van de week. Ik was nooit meer mijn handen. Dat soort kreten. Van, in ieder geval. Maar dat is al heel wat, hè. Als je die al überhaupt een keer gezien hebt. Je ziet het, zijn er al niet zoveel hier. En als je die een hand gegeven hebt, ben je al een stap verder. Maar dat is toch wel een heel andere relatie die wij met onze koning der koningen hebben. Dat is iemand waarvan je intens houdt. Iemand die zijn leven voor jou gegeven heeft. Iemand met wie je in ons geval toch al een jarenlange relatie hebt. Iemand die als vriend beschouwd wordt. En ook wel als familie. Die als vader, zoon en heilige geest aanspreekt. En Jezus zegt het ook zelf in Johannes 15, vers 15. Ik noem jullie geen slaven meer, want een slaaf weet niet wat zijn meester doet. Vrienden noem ik jullie, omdat ik alles wat ik van de Vader heb gehoord aan jullie bekendgemaakt hebt. En hij noemt ons vrienden. Nou, de koning Willem-Alexander zal mij toch niet zo snel zijn vriend noemen. Jezus zegt, jij bent mijn vriend. Sterker nog, in Johannes 1, vers 12 lezen we, je ziet een stukje hieronder, daarvan, wie hem wel ontvingen en in zijn naam geloven, heeft hij het voorrecht gegeven om een kind van God te worden. Het is wat, wij zijn kinderen van God. We zijn deel van zijn familie. Hè? En we zullen ook met hem heersen, vinden we in verschillende teksten in het Nieuwe Testament en het komende Koninkrijk. Hebben we een familierelatie met hem. Die onderscheidt zich natuurlijk in een natuurlijke wereld, dat wij hetzelfde bloed als het ware door onze aderen stroomt. Hè? Zo zeggen we dat dan. We hebben een bloedband met elkaar. En dat zegt Jezus zelf ook als we het avondmaal vieren. Je drinkt mijn bloed. Je bent deel van mij. Hè? Wij hebben ook die hele bijzondere geestelijke bloedband met Jezus. We zijn familie met elkaar. En toch wil ik nog wel één dingetje aan toevoegen, even zien. Daar kom ik zo op terug. Het belangrijk is dat, hoewel we vriend zijn en familie zijn, dat we tegelijkertijd, omdat hij ook de koning der koning is, hem tegelijkertijd respecteren. In het verleden was een hele belangrijke functie voor de koning, en waardoor mensen ook graag een koning hadden, dat was de beschermende functie. Daarom moest een koning, John die heeft mij daar een keer passend op gewezen, je was toen bij een museum geweest waar allerlei schatten waren die tentoongespreid werden, want het was in Duitsland, dat weet ik nog wel. In Dresden, kijk, dat was ik vergeten. En dan zei je van, ja, dat was niet zonder reden. Dat die koning ook, als het ware, dat allemaal zo liet zien. Want als iemand dan kwam en die zag bewonderend dat fantastische paleis en al die schatten en juwelen, dan dacht hij, wauw, die heeft veel geld. Die kan veel soldaten huren. Hè? Want dat waren allemaal huurlegers. Ik ga die maar niet aanvallen, die is zo rijk. Daar kan ik nooit tegenaan. En daarom was er voor elke koning of koningin bijna altijd een keus. Wat wil ik eigenlijk? Wil ik gevreesd worden of wil ik geliefd zijn? De meesten kozen zeker in die tijd om maar toch maar gevreesd te worden. Dat men veel ontzag had van daar kom ik niet dichtbij, want die gaat mij verslaan. Die is machtiger dan mij. Maar een beetje datzelfde, dat je ontzag hebt, want hij is de koning der koningen. Hij is zo machtig, en als er één almachtig is, dan is het toch God zelf wel. En Jezus is God. En hem is alles gegeven door de Vader. Dus hij is almachtig. En heel vaak ook in het verleden, in het soort van monarchie waar je leefde. Dus als je een koning had die erg gevreesd in het daad was, dan maar niet te dichtbij komen, was het godsbeeld of het beeld van Jezus als koning ongeveer hetzelfde. Daarom vind je nog wel in, met name de wat oud gereformeerde kringen en zo, dat heel vaak die vreze gods was er dan over hebben, dat hij kan oordelen, dat dan sterk benadrukt wordt. Komt nog uit die tijd. Maar uiteraard kon een koning er ook voor kiezen om juist geliefd te zijn. Wat dat betreft hebben de huidige koningschappen, zeker zoals in Nederland, die toch meer een ceremoniële functie hebben gekregen, veel meer aandacht om geliefd te worden. En als de populariteitspercentages dalen, zoals nu in Nederland het geval is, nou, dan moet er weer een charme-offensief komen om maar toch vooral weer geliefd te worden. Onze koning is dan denk ik een exponent van, terwijl zijn moeder toch weer meer had van, ja, toch ook het mysterie en de waardigheid benadrukte. En ook trouwens een hele goede manager was. Heeft Willem-Alexander toch duidelijk, ook uit zichzelf, veel meer de behoefte om echt geliefd te zijn. De vergelijking gaat mank, ik weet het. Maar ik moest wel even denken aan hoe, met onze kinderen. Hè, mijn zoon Timon, daar zeg ik nog, is nog altijd mijn koosnaam, als je het zo mag noemen. Grote vriend. Hè, Rina, altijd grote vriend. Nog als ik met hem heb, hallo vriend. dat is, ja, is het zo gewend, mijn grote vriend. En tegelijkertijd heb ik altijd tegen mijn kinderen gezegd, ja, je kan een heleboel vrienden hebben, en vrienden kun je kiezen, maar je hebt maar één vader. ze hebben onze kinderen, niet dat ik iemand anders veroordeel als die daar een andere keus voor maakt, dus ik veel voor te zeggen, voor die andere keus, maar wij hebben ervoor gekozen dat onze kinderen tot op de dag van vandaag u tegen ons zeggen. We hebben ze lief, we hebben ze heel diep lief. En ik noem Timon mijn grote vriend als een koosnaampje, maar tegelijkertijd zegt hij u. En ik denk, dat kan best heel goed samengaan. Dat je ontzag hebt voor God, respect hebt, misschien is dat een beter woord in dit geval. En tegelijkertijd intens veel van hem houdt. Dus als het over het koningschap van Jezus gaat, juist omdat we familie zijn, vrienden zijn, hebben we een hele hechte band, we kennen elkaar echt. En Jezus kent jou beter dan je jezelf kent. Heel intens, hij heeft zelfs zijn leven voor je gegeven en tegelijkertijd heb je ook respect voor hem en ontzag. Zo is dat koningschap, zo gaat het. Dus we zijn familie. Anders dan het huidige koningschap, dan we kennen elkaar echt. En dat maakt het natuurlijk ook wel heel bijzonder. Ja, hier kunnen we natuurlijk, ik wil er ook niet omheen, kunnen we ook niet omheen. We hebben ook in de liederen dit ook een paar keer gezongen, als het over het koningschap van Jezus, van de koning der koningen, hebben ten opzichte van de koningschappen op aarde, dan is er natuurlijk in dit geval een eeuwig koningschap. Er zijn ook verschillende teksten, maar Openbaringen 11 vers 15 is een hele duidelijke daarover. Toen blies de zevende engel op zijn bazuin. Dat is weer, je hebt eerst de zegels, de bazuin en dan de schaal iedere keer. Een volheid van zeven, dat sluit een periode van oordelen af. En in de hemel klonken dan luide stemmen. Dat is heel belangrijk als je het boek Openbaringen leest. Waar zitten we? Zitten we in de hemel of op aarde? Ja, als ik daar een toneelstuk van zou maken, dan zou ik hierboven ergens iets laten gebeuren en beneden. De hemel of aarde. Waar hebben we het over? Want je ziet dingen op de aarde gebeuren. De meest vreselijke oordelen, toch die eerste 19 hoofdstukken. Maar dan zie je ook het hemelsperspectief. En hier is het hemelsperspectief. De zevende engel blies op zijn bazuin in luide stemmen. Want die zien wat dit, voor hoe vreselijk die oordelen ook zijn. Maar wat een geweldige impact dit heeft in de eeuwigheid. En die zingen, nu begint de heerschappij van onze Heer over de wereld. En van die van zijn Messias. Christos, in het Grieks. Die van Christus. Hij zal heersen tot in eeuwigheid. Hij heeft een eeuwige heerschappij. Een eeuwige heerschappij. Dat is natuurlijk een enorme bemoediging voor ons. En ook een enorme zekerheid. Want in het verleden had je soms een hele goede koning. Maar ja, toch met me weer afwachten. Wat de opvolger, wat voor koning is dat? Dat was niet altijd even best. Dat zie je al in het koningschap van David, van het huis van David, naar Salomon. Begon ook al allerlei andere goden binnen te halen, met heel veel vrouwen. Maar goed, het was nog een redelijk goeie en een brokkelt dat zo langzaam maar zeker af. En dan heb je soms hele slechte koningen. Maar met Jezus, ja, hij is eeuwig. Hij is er altijd. Als een koning in die tijd een ander volk veroverde en koning werd over een nieuw volk, dan was het de traditie om een zogenaamd eeuwige steen op te richten. Hier is er één, dit is de steen van Mesa. Een hele oude, zo uit de 9e eeuw voor Christus. Werd dan opgericht, hè, vaak met de tekst hier, en op dat jaar en dat jaar heeft deze koning deze veroverd en zijn eeuwige heerschappij hier gevestigd. Nou, eeuwig was dan wel heel erg betrekkelijk. Want dan kwam er weer de volgende koning en die hakte die steden de stukken vaak. Deze is wonder boven wonder bewaard gebleven. En dan zette die weer een nieuwe eeuwige steen. Iedere keer werden die zogenaamde eeuwige stenen weer vervangen. Maar de eeuwigheid waar we het hier over spreken, is werkelijk ook eeuwig. Zonder einde, tijdloos. En sterker nog, het woord olam in het Hebreeuws, wil ook eigenlijk zeggen, ja, we zitten nu in Gods tijdrekening. Dus het gaat niet alleen zonder einde, maar ook van de hoogste kwaliteit. Een koningschap die van God zelf, want alleen God is eeuwig. En als het eeuwig is, is het dus de heerschappij van God zelf. De schepper van hemel en aarde. Hij is het die ons dat belooft. Oh ja, de teksten hieronder, ik ga dit toch even helemaal met u lezen. Als u uw Bijbel heeft, kunt u het ook even opzoeken. 1 Timotheus 6, vers 15 en 16. Die spreken, dat was die ene andere tekst waar ik zei dat ik nog op terug zou komen. Paulus tegen Timotheus oproept om zijn taak vlekkeloos en onberispelijk uit te voeren. En dan zegt hij, totdat onze Heer Jezus Christus verschijnt op de dag die is vastgesteld door de gelukzalige en enige heerser, de hoogste Heer en Koning. Dat is de vertaling die dan gebruikt wordt in de nieuwe Bijbelvertaling. Hè? Maar in de NBG staat hier ook weer de koning der koningen, of hier in dit geval Heer der Heer en Koning der Koningen. En dan staat er in vers 16, dat is belangrijk, hij alleen is onsterfelijk en hij woont in een ontoegankelijk licht. Geen mens heeft hem ooit gezien of kan hem zien. Aan hem zij de eer en de eeuwige kracht. Hij alleen is onsterfelijk, dus hij is eeuwig. Een eeuwige heerschappij. Hij is onsterfelijk. Ik vond het ook wel integrerend, dat ene woordje wat hierbij staat. Hij alleen is onsterfelijk. Je zou denken, ja, maar wij zijn toch ook onsterfelijk. Wij krijgen toch ook een eeuwig leven. Klopt helemaal. Ik wil u niet verontrusten, integendeel, ik wil u bemoedigen. Maar de eeuwigheid en de onsterfelijkheid is alleen in God zelf. Dus door onze verbondenheid, door onze eenwording met hem, we worden één in zijn dood en sterven en één in zijn opstanding. En zoals hij eeuwig leeft, zullen wij eeuwig leven. Maar die eeuwigheid, die onsterfelijkheid, kan niet los van God zijn. Want hij is de eeuwige, hij is het leven. En zo is het ook met zijn heerschappij. We leven altijd met hem, omdat we in hem zijn en door hem en uit hem een nieuw leven hebben gekregen door de geest. Zo mogen we ook dat bijzondere van de koninkrijk van Jezus als koning der koningen ook als een geweldige bemoediging zien. Er kan niemand meer tussenkomen. Hij is almachtig, hij is de heerser. Het kan ons niets gebeuren en ook geen andere opvolger. Hij is koning en hij blijft koning tot in eeuwigheid. Zoals ik in het begin al zei, is nu al koning over ons leven. En hij blijft koning tot in eeuwigheid. En ook zal hij dan fysiek gaan regeren als, vanuit Jeruzalem, zegt de Bijbel, als koning over deze aarde. We hebben dus al het bijzondere van het koningschap van Jezus, dat we familie zijn met elkaar, vrienden. Dat het een eeuwig koninkrijk is. En tenslotte, het is ook een universeel. Want er zijn heel veel oorlogen zijn er begonnen. Een stammenstrijd of een landenstrijd. Oude fetes die moesten worden opgehouden. En het begint natuurlijk, zoals iedere oorlog, vaak begint met haat zaaien naar elkaar toe. De waarheid is het eerste, die gesneuveld raakt altijd. Hè? Want dan komen er allemaal verhalen die alleen maar strategisch bedoeld zijn. En fake news, zoals we dat vandaag aan de dag zo veel over horen en daarmee betrokken zijn, met name door de sociale media. Nou, in de oorlogstijd was er altijd alleen maar fake news. als je de vijand, was elke middel geoorloofd. Dus leugen, bedrog, schelden, haatzaaien, alles was geoorloofd om die vijand maar te overwinnen. En hoe vaak was het niet gebaseerd op het feit dat die andere zo slecht was en die moest overwonnen worden. Dat waren de slechterikken. Kijk hoe nu in Oekraïne en de Russen, hoe die tegen elkaar aan het schelden zijn. En alsof alle Russen helemaal verkeerd zijn, of alle Oekraïners vanuit de andere kant. Nou ja, zo gaat het heel vaak. Deze oorzaak, mensen, wordt gelukkig helemaal weggenomen. Wat een geweldige zegen. En hierna, tijdens in Openbaringen 7, zag ik dit. Een onafzienbare menige die niet te tellen was. Uit alle landen en alle volken. Uit elke stam en elke taal. En in het wit gekleed met palmtakken in hun hand stonden ze voor de troon en voor het Lam. Daar zie ik echt naar uit. Daar zie ik echt naar uit. Dat al iedereen werkelijk, letterlijk, nou letterlijk weet ik niet, in ieder geval figuurlijk bedoel ik, kleurenblind is. We kennen dat prachtige koortje, dat kinderliedje. Jezus houdt van alle kinderen. Geel en bruin en blank en zwart. Ieder vindt plaats aan Jezus' hart. Jezus houdt aan alle kinderen hier op aarde. Nou, niet alleen de kinderen, ook de grote mensen. Hij houdt van iedereen. Al zo lief heeft God de wereld gehad, de kosmos gehad, staat er letterlijk. Dat hij zijn zoon gaf. Jezus is voor iedereen gestorven. En we zijn gelijk, omdat we naar het beeld van God geschapen zijn. Ieder mens is gelijk. Allemaal zijn we naar het beeld van God geschapen. En we zijn gelijk, omdat we allemaal, omdat Jezus voor iedereen gestorven is. We zijn gelijk. Weet het, u was de afgelopen maanden, mocht ik met mevrouw in Zuid-Afrika zijn. Nou was ik daar geweest, toen ik, overigens was ik toen geen christen, maar van 70 tot 72. En dat was natuurlijk in de tijd dat de apartheid er nog was. En uiteindelijk ben ik vertrokken, omdat ik het gewoon in mijn geweten niet verkroppen kon. Dat ik uiteindelijk steeds meer deel ging nemen aan de blanke maatschappij in Zuid-Afrika. In het begin had ik nog de vermetelheid dat ik dacht dat ik er wel even tegen kon vechten. Maar ik werd, en ik kan alleen voor mezelf spreken, ik werd veel eerder deel van het blanke denken, zeg maar. Die de donkere bevolking, maar ook de Aziatische bevolking, de kleurlingen, de coloreds, toch als minderwaardig begon te zien. Ja, ik ben daar niet trots op. Het enige waar ik trots op mag zijn, dat ik zeg, dit wil ik niet in mijn leven. En dat ik op een gegeven moment de beslissing nam, nu ga ik terug. Nu ga ik terug. En ik had echt zo gehoopt toen in 1994 de apartheid was afgeschaft, dat die hele mentaliteit zou veranderen. En ik moet u eerlijk zeggen dat ik daar zwaar in teleurgesteld was. Er is nog een enorme economische ongelijkheid. Dat zie je al, dat de blanken nog al in veel betere huizen wonen en veel meer klaarblijkelijk salaris. Er zijn natuurlijk uitzonderingen. Het is ook geen wet meer dat iemand met een donkere huiskleur, die kan nu ook gewoon in de zeg maar blanke wijken wonen. De praktijk is, en als je het ziet, de townships, waar dan de wat donkere bevolking woont. Dat is echt in ieder geval naar Europese begrippen mensonterend hoe die moeten leven. Maar wat ik nog eigenlijk veel erger vond, ik heb natuurlijk ook veel met christenen gesproken daar, dat minderwaardigheid gedachte naar de donkere bevolking toe nog altijd leeft en gevoed wordt. En hoe kun je nou denken dat iemand die toevallig een wat donkerder huiskleur heeft een andere intelligentie zou hebben of lui zou zijn? Ik begrijp wel, er is een achterstand in onderwijs. Hè, dat duurt best een tijd. Maar in Amerika, in het zuiden van Amerika, in de Staten, waar we natuurlijk ook 12 jaar gewoond hebben, maakt hij datzelfde nog altijd mee. En hoe lang is de burgeroorlog daar al voorbij? dat men gewoon afgaf. Ik kan dat niet verdragen gewoon. En ik denk dat is echt ook op grond van deze tekst onder andere. Maar ik hoop toch ook dat het de Heilige Geest is in mij die dat zegt. Ja, maar ik hou van iedereen. Mag iemand niet veroordelen alleen maar omdat hij een andere huidskleur heeft? Of omdat hij uit een andere cultuur komt? Ze komen echt uit alle landen. En dan zeg ik, als dit het koningschap van Jezus is, laten we dan, en hij is koning over ons, dan geeft dat toch ook een beetje een opdracht, dat als het universeel is, dat we ook zo met elkaar omgaan. En als je toch soms die gedachte ziet bij je opkomt, nou, dan ga ik op mijn knieën en dan zeg ik, Heer, help me, geef me uw liefde. En dat ik wil dat niet en dat mag niet. Maar het koningschap van Jezus laat het ook niet toe. Hij is voor iedereen gestorven. En bij het lam zijn we allemaal gelijk. Allemaal broers en zussen. Dat is ook wel weer de andere kant die ik ook wel heb ervaren in de jaren dat ik veel mocht reizen. En ik weet nog dat ik in Indonesië was en een dienst daar meemaakte. Helemaal in het Bahasa Indonesië. Ik verstond letterlijk geen woord. Helemaal. Af en toe hoor je Nederlands woord erbij tussendoor. Want het zit nog een beetje in het Bahasa Indonesië. Maar goed, je verstond gewoon niks. Maar dat je zo één wist. Dat je wist, dit is dezelfde geest. Dit is dezelfde Heer die ze hier aan bidden. Dat is dan wel weer mooi. Dat je daarin herken je al iets van het nieuwe koninkrijk. Het is universeel. Als we daar zijn ze allemaal. De gebroeders van Eyck, het prachtige schilderij, kunt u in de kathedraal in Sint-Baafs, is dat in Gent bewonderen. Een van de bekendere, die heeft het al op grond van deze tekst die we net gelezen hebben uit Openbaring 11 proberen te verwoorden, hè? Dan zie je nog niet heel veel kleur, dat waren ze nog niet zo gewend, mensen uit Afrika en zo. Maar het is wel echt de mensen uit allerlei volkeren, allemaal die het lam komen aanbidden. Ik heb 3 speciale kenmerken genoemd voor u, over het koningschap van Jezus, de koning der koningen. Hij onderscheidt zich omdat we familie zijn, omdat we een bloedband hebben met elkaar. Het onderscheidt zich dat het eeuwig is, hij is onsterfelijk, hij zal altijd heersen, tot in eeuwigheid en eeuwigheid. En het is universeel. Mensen uit alle volkeren en stammen, uit alle etnische eenheden, zij zullen deel hebben aan dat koningschap. En even als geheugensteuntjes laten, hoe was het ook weer? Welke 3 waren dat? F-E-U, dat is het Franse woord voor vuur. Feu. Maar even als geheugensteuntje voor u om mee te nemen. Dus als u zegt, waar ging de preek over vandaag? Oh, feu, familie, eeuwig, universeel. Mijn oproep zou aan u zijn, laat hij, Jezus, nu al de heerschappij nemen over u, over jouw leven. De krachten van het komende rijk, het komende koninkrijk, die worden nu al openbaar, dat lezen we in Hebreeën 6, in en door zijn gemeente. En over jou spreek ik uit de naam van Jezus, de naam boven alle namen. De koning der koningen. Het zijn heerschappij en de leiding door de Heilige Geest jou zal leiden, jou zal zegenen en tot zegen zal stellen. Amen. Halleluja, dank u dat u onze koning bent. En dat u zult heersen van eeuwigheid tot eeuwigheid. Ga zo heen, gemeente, en ontvang de zegen van de Heer. Mogen de Heere u zegenen en u beschermen. Mogen de Heere licht van zijn gelaat over u doen schijnen en u genadig zijn. Mogen de Heer u zijn gelaat toewenden en u vrede geven. Dat de genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God en de eenheid met de Heilige Geest, zij met u allen. Amen. Amen.